Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Zingen wij van Psalm 27, het vijfde vers. Luisteren we nu met eerbied naar Gods heilig en onfeilbaar woord. En allereerst uit Job 33, de versen 12 tot en met 29. En dat is de reden, een deel van de reden van Elihu, de jongste vriend van Job. Waarin Elihu Job gaat onderwijzen in de verzoening. En dan vervolgens Job 42. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het 18e vers van Psalm 9. Nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindloos in het verdriet. Het ellende volk mag op hen wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. Job 33 vers 12 tot 29 en 42, De 12 artikelen en het 18e van Psalm 9.
Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u, want God is meerder dan een mens. Waarom hebt gij tegen hem getwist? Want hij antwoordt niet van al zijn daden, maar God spreekt eens of tweemaal, doch men let niet daarop. In de droom, door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger, dan openbaart hij het voor het oor der lieden, die hij verzegelt hun kastijding, opdat hij de mens afwende van zijn werk en van de man de hovardij verbergen, dat hij zijn ziel van het verderf afhoude en zijn leven, dat het door het zwaard niet doorga. Ook wordt hij gestraft met smart op zijn leger en de sterke menigte zijner beenderen, zodat zijn leven het brood zelf verfoeit en zijn ziel de begeerde spijzen. Dat zijn vlees verdwijnt uit het gezicht en zijn beenderen die niet gezien werden uitsteken, en zijn ziel nadert ten verderve en zijn leven tot de dingen die doden. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen: verlos hem, dat hij in het verdriet niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het vast in zijn jeugd. Hij zal tot de dagen zijner jonkheid wederkeren. Hij zal tot God ernstiglijk bidden, die in hem een welbehagen nemen zal, en zijn aangezicht met gejuich aanzien. Want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen: ik heb gezondigd en het recht verkeerd, het welk mij niet heeft gebaat. Maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voeren in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet. Zie, dit alles werkt God, twee of driemaal met een man. Dan gaan we verder in hoofdstuk 42. Toen antwoordde Job de Heere en zeide: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor mij te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken. Ik zal u vragen, onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. Het geschiedde nu, nadat de Heere die woorden tot Job gesproken had, dat de Heere tot Elifas de Temaniet zeide: mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden, want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job. Daarom neem nu voor uw lieden 7 varren en 7 rammen en gaat heen tot mijn knecht Job en offert brandoffer voor uw lieden. En laat mijn knecht Job voor uw lieden bidden, want zekerlijk, ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat ik aan uw lieden niet doe naar uw dwaasheid. Want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad de Shuhiet en Sofar de Naamatiet heen en deden gelijk de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het aangezicht van Job aan. En de Heere wendde de gevangenis van Job. Toen hij gebeden had voor al zijn vrienden, en de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel, ook kwamen tot hem zijn broeders en zijn zusters en alle die hem tevoren gekend hadden, en aten brood met hem in zijn huis, en beklaagden hem en vertroostten hem over al het kwaad dat de Heere over hem gebracht had. En zij gaven hem een iegelijk stuk geld, en een iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel. En de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste, want hij had 14.000 schapen en 6.000 kemels en 1.000 juk runderen en 1.000 ezelinnen. Daartoe had hij 7 zonen en 3 dochters. En hij noemde de naam van de eerste Jemina en de naam van de tweede Kezina en de naam van de derde Keren Happig. En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land als de dochters van Job. En haar vader gaf haar erfdeel onder haar broeders. En Job leefde na deze 140 jaren. En hij zag zijn kinderen en de kinderen zijner kinderen tot in 4 geslachten. En Job stierf, oud en de dagen zat. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Job 42, vers 7 tot 17. En ik lees u dan vers 10 alleen voor als kerntekst. En de Heere wendde de gevangenis van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Vragen we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, zo komen wij voor uw heilig en goddelijk aangezicht, nadat we ook gezongen hebben dat u nooddruftigen niet vergeet. En Heere, geef toch dat we zo ook tot u mogen komen, als iemand die nooddruftig is. En dan niet alleen met onze tijdelijke noden. En dan moeten we eerlijk u belijden dat we dat dikwijls zo vaak doen. Dat we zo eerst tot u komen. En daarom leert gij ook uw discipelen te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Omdat u weet, Heere, hoe we zijn. En dat u daarna dan ze laat bidden en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En Heere, geef toch dat wij juist ook, wanneer we tijdelijke nood beleven, bepaald worden bij de vergankelijkheid van dit leven. En dat we het gebed mogen beoefenen wat Mozes ons voorhoudt. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. En dat is een hart dat u vreest. En zou u ons zulk een hart willen geven, Heere, ons en onze kinderen en kleinkinderen. Wilt u nog wonen en werken in het midden van de gemeente met uw Heilige Geest? En daartoe ook de prediking gebruiken, ook van deze dag, maar ook de prediking van onze broeder die hier gesteld is. En wilt u hem daarin sterken en zalven met uw Heilige Geest? En de gemeente vervullen met gebed voor hem, voor de kerkraad, ja, voor ons allen. Zodat het ook van de gemeente mag gelden en er ging een gedurig gebed op tot God in de hemel. Zoals we dat lezen in uw woord. En Heere, dan smeken we u of gij ook vanmiddag ons wil helpen. Wilt u ons de zalving van uw Heilige Geest niet onthouden als we samen nadenken over dat u Job weer herstelt in zijn positie. Omdat uw eer daaraan verbonden is, Heere. En zo werkt u ook uw eer uit in het leven van degene die u vrezen. Dat hebben ze niet altijd in de gaten. Want wij blijven vanuit onszelf eerovers van u. Dat moeten we u belijden, Heere. En dood dat hoogmoedig bestaan. O Heere, geef toch een gezicht op de wonden van Christus. Die zichzelf zo diep vernederd heeft tot in de diepten van de hel. Naakt aan het kruis heeft gehangen. Om een hoogmoedige zondaar te vernederen voor God. En vergeving van zonden te schenken. Wat is dat toch een groot wonder, Heere. Dat in uw striemen genezing ligt. En geef dat er oefeningen des geloofs mogen zijn bij degene die u vrezen, opdat zo langer hoe meer het leven buiten zichzelf mogen vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om zo door hem tot God te gaan, opdat een drieënig God verheerlijkt mag worden in ons aller leven. Dat bidden we ook voor degene die u nog niet kennen. Heere, dat we daar toch heilig bekommerd onder mogen worden door de kracht van de Heilige Geest en in een levend gemis gebracht worden, zodat we gaan zoeken bij dagen en bij nachten om de Heere te mogen leren kennen en dat er een vlijtig waarnemen zal zijn van de genademiddelen. Het behaagt u immers om daardoor uzelf te openbaren wie u bent, Heere. Opdat er nog wonderen gebeuren mogen in ons midden. En Heere, dan bidden we u of gij daartoe ook de opvoeding van onze kinderen wil zegenen. Het onderwijs dat ze genieten. Geef toch dat ouders of ooms of tantes, opa's en oma's, leerkrachten zich bewust mogen zijn van de grote verantwoordelijkheid die ze hebben ten opzichte van onze jongeren, ten opzichte van onze kinderen. En dat onze kinderen ook voorbeelden mogen zien van de vreze des Heren. En dat u werkt met de jaloersmakende genade. En Heren, dan weet u dat we omringd worden door vele verzoekingen. En daarom leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Bescherm ons toch tegen de wereldgelijkvormigheid. En houd ons staande. En geef getrouwmakende genade, opdat we vast mogen houden ook aan de waarheid van uw woord. Juist ook in onze kerken. Heere, u weet dat het er om spannen gaat. En wij bidden u voor het moderamen, of gij wijsheid wil geven, om zo ook de komende synode te dienen, ja onze kerken te dienen, maar dan wel vanuit de standvastigheid van schrift en belijdenis. En dan bidden we u in het bijzonder ook voor onze gemeente, of u er zorg voor wil dragen dat er geen onnodige onrust komt in de gemeente, maar dat we elkaar vast mogen houden en trouw mogen blijven aan deze plaats waar u toch in al die achterliggende jaren uw wonderen hebt betoond, uw trouw hebt bewezen. Ja, Heere, u bent toch een God van ons voorgeslacht. En wij bidden u of gij toch het zo wil leiden dat hier uw woord zuiver verkondigd mag worden tot op de jongste dag als u terugkomt. En dat hier nog een volk mag zijn die echt wachten op uw komst zoals de wijze maagden. En als we een dwaze maagd zijn, ontdek ons dan betijds, o Heere, omdat we nog uit kunnen gaan naar de markt van vrije genade. Om de olie des geestes, de olie der liefde te mogen ontvangen. Ja, Heere, gedenk dan ons kerkelijk leven. En zo bidden we u ook voor onze overheid. We dragen ons koninklijk huis aan u op. Of gij u wilt ontfermen over haar en onze regering. We bidden u ook voor de wereldgroten die menen dat zij de touwtjes in handen hebben. Maar Heere, geef toch dat wij er bovenuit mogen kijken. U regeert en u stuurt het naar uw gemaakt bestek. En geef, Heere, dat we daarop mogen zien. Maar we bidden u ook om vrede, die gebieden waar oorlog is. We denken in het bijzonder aan uw volk Israël. Wilt gij daar toch over opstaan, Heere, en denken aan uw verbond? Zo dragen we al het werk in uw koninkrijk aan u op. Het ambtelijk werk hier in de gemeente. Het werk van zendelingen, van evangelisten, ook van onze broeder Verschoof. Wilt u hem bemoedigen, zodat er ook vrucht op zijn arbeid mag komen? Ja, Heere, dat het rijk van de vorst der duisternis onder ons afgebroken zal worden, ook in het hart van jonge mensen. En dat uw koninkrijk mogen komen, Heere, zodat wij mogen zien dat gij regeert. En dat uit enkel genade in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 99, vers 2, 5 en 6. En de Heere zegene u en uw gaven. 99, vers 2, 5 en 6. Zingen wij straks als tussenzang Psalm 30 vers 8 en na het amen Psalm 37 vers 19. Geliefde gemeente, we moeten er maar op rekenen als de Heere in je leven komt, dat Hij vroeg of laat een vreemde weg met je gaat, die niet te bekijken is en niet te berekenen is. En dat je later enigszins achteraf kunt zeggen, zou de Heer het daarom gedaan hebben? Je krijgt altijd niet antwoord op al je vragen. De Heer wil soms de vragen wel eens van je afnemen, zodat je stil mag worden onder Gods kastijdende hand. Niet Gods brekende hand, dat zou niet zo best zijn. We moeten beseffen dat de Heer Jezus geleden heeft onder Gods brekende hand. Dat is een ontzaglijke gedachte. Om zo ook zijn kinderen te laten delen in Gods goedertierenheid. En dat als er dan zo'n vreemde diepe weg gewandeld wordt, gegaan wordt met een mens, dat hij dan gaat zien, dit is niet Gods brekende hand, maar Gods kastijdende hand, Gods louterende hand, Gods goede hand. Het is wel heel wat om wat Eli zei toen Samuel oorvoetend tegen hem zei van ja, de Heer heeft ook gezegd dat Hij uw twee zonen zal laten sneuvelen. En dat hij toen zei, u weet wel wat hij zei, hè? Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat is een heel stuk hoor. Dat voelt u wel aan, hè? Daar heb je echt genade voor nodig. Daar heb je eigenlijk voor nodig dat God zich openbaart. Zoals Hij dat deed bij Job. Dat God laat zien dat Hij God is. En wat betekent dat? Dat betekent dat Hij zich niet hoeft te verantwoorden tegenover een klein mensje. Nee, dan moet u niet de vergissing gaan maken van alsof Hij dan op een hoge troon zit als een grote tiran die met willekeur omgaat met mensjes, alsof ze poppetjes zijn. Zo is God niet. Maar dat Hij onze schepper is, die soeverein is en die doet wat Hij wil. Dat Hij zich openbaart in zijn grootheid, dat was ook een beetje het doel van de prediking vanochtend, dat je iets gaat zien en dat je een indruk krijgt, wat is God toch groot? En wat ben ik toch klein daartegenover? En zou God dan met mij bemoeienissen willen hebben? Eén van al die miljarden. Zo is God, hè? En dat God dan zijn naam gaat verheerlijken in mijn leven. Is dat je begeerte, is dat je verlangen, jongen? Dat je zegt, ja, Heere, zou u uw naam willen verheerlijken in mijn leven? Zodat ik u groot mag maken? Dat was ook het doel van de Heere om Job weer te herstellen. Daar willen we naar luisteren. De Heere herstelt Job. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst de grond voor het herstel. Ten tweede de aanloop naar dat herstel. En ten derde de inhoud van dat herstel. Dus de Heere herstelt Job. De grond, de aanloop en de inhoud van het herstel. Eerst maar de grond van dat herstel. Dat Job hersteld wordt in zijn positie. Waar heeft hij dat aan te danken? Ja, wij zijn natuurlijk goed gereformeerd om te zeggen, ja, dat heeft hij te danken aan de Heere, dominee. Dat heeft hij natuurlijk niet aan zichzelf te danken. Nou, dat klopt natuurlijk wel. Maar had je op dat verstaan? En daarom hebben we samen ook Job 33 gelezen. En dan treedt Elihu op, de jongste van de vrienden. En dan gaat Elihu, die gaat Job ontdekken. Dus Job is al eerder ontdekt. De dominee moet je ontdekken door de prediking. Dat doet dominee Elihu ook. Maar God moet je natuurlijk ontdekken om het echt te beleven. Maar Elihu die had het ook gedaan. Elihu die keek naar Job en dacht, jongen, dit wordt sterven voor Job. Er was niet veel meer over dan vel over het bot hoor. Zo mager dat Job was, vol met zweren. En Elihu dacht, die man die gaat sterven. En daar bepaalt Elihu Job bij. En dan zegt hij tegen Elihu, is er dan een gezant, een uitlegger, één uit duizend om de mens, en daar bedoelt hij natuurlijk Job mee, de rechte plicht te verkondigen. Zul je het onthouden? Dat je niet te laat zult zijn. Dat je iemand roept die je de rechte plicht verkondigt. Dat betekent die je gaat zeggen dat je God moet ontmoeten. Dat je God niet kunt ontmoeten. Tenzij dat er verzoening is. En Elihu gaat dat Job verkondigen. Opnieuw weer. Want we moeten niet denken dat dat voor Job een onbekende zaak was. Wat Elihu hier bracht. Dat hij met God verzoend moest worden. Maar je kunt het vergelijken een beetje met de ervaring van Hizkia. Toen Jesaja tegen Hizkia zegt, bereid je huis want je zult sterven. En dat Hizkia zijn hoofd keerde naar de wand en zei, Heer, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Hij kwam in een crisis terecht. Nu komt het er toch op aan. Kijk, en dat wilde eigenlijk Elihu op het hart van Job binden. We lezen dan ook in Job 33... En als dat gebeurt, zo zal hij, dat is God, hem genadig zijn. Als die boodschap van vrije genade toegepast wordt, dat een mens zonder de werken, zonder enige verdiensten zalig kan worden, alleen op grond van de verdiensten van Christus, zo zal God hem genadig zijn en zeggen, verlos hem. Dat hij in het verderf niet nederdalen. Want ik heb verzoening gevonden. Dat heeft God gezocht, hè. Hoe zal ik ze bij de kinderen zetten? Hoe zal ik ze zalig maken? Dat heeft God gezocht. Ik heb verzoening gevonden. Waar? In Christus. In mijn Zoon. Die zei in de raad des vredes, zie ik kom, Heere, om uw wil te doen. Ik heb verzoening gevonden. Dat hij in het verderf niet nederdalen. En dan staat er, en daar zinspeel ik eigenlijk op, gemeente. Zo zal zijn vlees frisser worden dan het was. En versta, zeggen de kanttekening dan, dat hij dan weer een nieuwe gezondheid zal krijgen en een sterk lichaam zal ontvangen. Als een teken van de geest, van de vernieuwing van de geest. En dan zal je lichaam zijn als in je jeugd, Job. Als in de dagen van je jonkheid. Dus in Job 33 wordt aan Job
dat herstel belooft. En niet op grond van wie Job is in zichzelf, maar op grond van dat verzoenende werk van de Messias. En wat staat er dan in datzelfde hoofdstuk? Zie, dit alles werkt God twee of drie maal met een man. En dan zeggen onze kanttekeningen dikwijls. John Owen spreekt van de dagelijkse verzoening. Iedere dag weer nodig. Maar in bepaalde omstandigheden op een bijzondere wijze nodig. In zo'n crisis, nietwaar? Als het erop of eronder gaat. Als je ervoor geplaatst wordt. Waarvoor? Voor het recht van God. Dat zei Elihu toch. Om de mens de rechte plicht te verkondigen. Om de mens te confronteren met de wet. Met het recht. Met het recht van God. Kun je dat recht aan God teruggeven, Job? Kun je dat? Zegt Elihu. Kunt u dat? Kan ik dat? Nee toch, gemeente. Dat kan alleen als God zelf daar zorg voor gedragen heeft. En heeft hij daar niet op een wonderlijke wijze zorg voor gedragen in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus? En misschien is Job wel dieper in de schuld gekomen voor God dan ooit tevoren. Reken daar maar op. En dat de Geest in zijn hart gesproken heeft. Verlos hem. Dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En waar blijkt dat dan uit? Nou, uit twee dingen, geliefden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De aanloop naar het herstel. Uit twee dingen. Dat is allereerst dat de Heere het voor Job gaat opnemen. En in de tweede plaats dat Job dubbel zoveel teruggekregen heeft. Daar blijkt dat uit. Wat gaat de Heere dan doen? Nu hij met Job gesproken heeft. De Heere zegt: Elifas, kom jij eens even bij me. De Heere die neemt Elifas omdat hij de oudste is. Hij moet met die drie vrienden iets gaan doen, met Bildad en Zofar. Elihu is hier niet bij. Want dat betreft, dat raakt Elihu niet, waar de Heere hier Elifas voor op het matje roept. Kom eens, Elifas. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Nou, dat is nogal wat. Je hebt niet recht van mij gesproken, Elifas, samen met je twee andere vrienden. Dat gold niet van Elihu. Elihu had wel recht van de Heere gesproken. Ja, misschien zegt u, wat bedoelt de Heere dan? Nou, laten we dit in ieder geval wel vaststellen, gemeente, dat die drie vrienden wel kinderen van God waren. En dat ze ook wel heel veel goede dingen gesproken hebben, die je op zichzelf kunt nemen. En dat doe ik ook wel eens als ik een pastoraal bezoek breng, dan neem ik vaak ook een stukje uit Job 5. Bijvoorbeeld dit stukje, dat gebruik ik nogal eens bij een bezoek. Zie, gelukzalig is de mens, de welke God straft. Daarom verwerpt de kastijding des Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorbondt en zijn handen helen. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. 7 dagen in de week, zei ik dan. Zo wil je de Heere. Dat is echt mooi wat een van die vrienden van Job zei. Maar ja, je kunt wel iets heel moois zeggen. En want het is natuurlijk heel mooi als iemand tegen je zegt, terwijl je heel veel smart hebt, hij doet smart aan, maar hij verbindt. En hij doorwonden, maar zijn handen helen. Prachtig toch? En in 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal hij niet achterblijven. Wat een mooi pastoraal woord. Maar ja, als je het verkeerd toepast, als je dan daarachter tegen die arme ziel zegt, maar dat geldt niet voor u hoor. Maar die staat. Want dat zeiden ze eigenlijk tegen Job. Nou, dat is nogal wat. Want dat, ja, want dat doet God niet bij u, Job. Job, die, ja, Job, je ontvangt alleen maar smart en slagen en benauwdheden. En je wordt niet verbonden met pleisters. Je wordt niet getroost. Nee, hij redt je niet uit die benauwdheden. Dat geldt dus alleen voor de godzaligen. Dan ben jij dus niet, Job. Job, jij bent een huichelaar. We hebben het nooit in de gaten gehad. Ja, we dachten, wat een lieve godzalige vriend hebben we oud gehad in Job. Maar nee. Ze zeiden dus wel hele mooie dingen, niet waar. Maar ze pasten het verkeerd toe. Ze pasten een soort vergeldingstheologie toe. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dit. Voor wat hoort wat. Je moet toch wel echt in het verborgene iets heel stiekems, iets heel goddeloos gedaan hebben. Anders zal God je niet zo straffen, zo streng. Kom nou eens voor de dag, Job. Wat heb je toch allemaal gedaan in het verborgene, wat wij nooit geweten hebben? Nou, dat was nou niet juist, zegt de Heere tegen Elifas. Gij hebt niet recht gesproken van mij. Je hebt mij in een verkeerd daglicht gesteld. Je hebt mij voorgesteld als een God die zijn kind er eens flink van langs geeft en ermee verdoor laat gaan met het zwaard in zijn buik om leeg te laten bloeden. Zo heb je mij voorgesteld als zo'n God. Dat is wat. Dan moet je dus altijd voor oppassen, kerkraad, dominee. Dat je een mooi woordje leest, maar dat je het verkeerd toepast. Goed nadenken, wie is God eigenlijk? Heb ik wel het rechte zicht op wie God is? En juist bij zo'n zwaar beproefd kind van God. Dan niet zijn staat in twijfel trekken. Nee, wees daar voorzichtig mee. En dan zegt de Heer er ook nog iets achteraan. Als hij zegt, want gij hebt niet recht gesproken van mij, gelijk mijn knecht Job. Die heeft wel recht gesproken van mij. Nou ja, Heere, vergeet u dan niet het een en ander, want Job heeft toch ook die zulke mooie dingen gezegd van u. Maar daar heeft de Heer het niet meer over. Dat is bedekt. Dat is vergeven. En Job heeft hele mooie dingen van God gezegd. Denk alleen maar aan Job 1 vers 21 en 22. Ik lees het u voor. Naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen en wederkeren. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En in dit alles zonderde Job niet en schreef goden niets ongerijmds toe. Mooi hè. Toen was Job op zijn plek. En nogmaals, Job is later wel over de schreef gegaan, jawel, maar het ligt vlak tussen God en Job. Hij heeft door zijn beproeving weer het rechte zicht op God gekregen. Hij dacht al te menselijk van God. Maar God heeft hem genade betoond. Kijk, en nu wilde de Heere ook de vrienden van Job genade betonen. Hij had ze niet verworpen, gemeente. En dan wijst God de weg aan. Hij geeft zijn opdracht. Die opdracht is tweeledig. Ze moeten offeren en vragen of Job voor hen gaat bidden. Vers 8. Daarom neemt nu voor uw lieden 7 varren. Dat zijn jonge stieren, jongens en meisjes. Varren, jonge stieren. 7 rammen. En gaat heen tot mijn knecht Job. Als je dat zo leest, gaat heen tot mijn knecht Job, dan zit in de Hebreeuwse werkwoordsvorm eigenlijk de gedachte achter dat ze echt vertrokken waren bij Job vandaan. Wat moet Job toch eenzaam zijn geweest? Daar gaan zijn allerbeste vrienden. Echt met een houding van: voorlopig zie je ons niet meer. En gaat heen tot mijn knecht Job. En offert brandoffer voor uw lieden. En we kunnen gerust aannemen dat de Heere hier bedoelt. En laat Job dan voor jullie offeren. Laat Job dan optreden als priester voor jullie. En u kende ze in die dagen alleen nog maar het brandoffer. En dat was een zoenoffer. Dus de Heere liet duidelijk voelen, jullie moeten ook verzoend worden. Omtrent de zonden die jullie bedreven hebben tegenover mijn knecht Job en daarom ook tegenover mij. Want wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En dan 2 × 7. 7 varren, 7 rammen. Een kolossaal offer. Daar komen ze met 7 koeien. En 7 rammen, hoor je ze bladen? Hoor je ze? Groot offer. Vanwege de ernst van de overtredingen. En laat mijn knecht Job dan voor u lieden bidden, want ik zal zijn aangezicht zeker aannemen. Dus Job die moet ook optreden als voorbidder. En dan gaat de Heere concreet zeggen wat hij van hun zonden vindt. En probeer dat ook maar een beetje toe te passen, gemeente. Opdat ik niet aan uw lieden doe naar uw dwaasheid, want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Hij herhaalt dus de zonde nog een keer, dat ga ik niet herhalen, maar hij noemt het dwaasheid. En dwaasheid, dat betekent hier onbetamelijkheid, goddeloosheid. Zonden die echt de vrienden vloekwaardig hebben gemaakt. Wat is dat toch dwaas om door te gaan in de zonde. De vrienden die dienen zich ervan bewust te zijn, gemeente, dat offeren zonder meer niet voldoende is. De Heere die zegt niet tegen die vrienden in hun privévertrek, jullie moeten offeren. Want dat kenden ze in die dagen wel hoor. Dat ze ook gewoon in hun privévertrek konden offeren. Nee, jullie moeten naar Job toe gaan. Die vrienden moeten zich ervan bewust zijn dat zij een priester nodig hebben. Het gaat hier niet zonder meer om een soort excuus tegenover Job. Dat ze tegenover Job moeten zeggen, nou Job, ja, het spijt ons hoor, maar ja, we willen het terugnemen, De wijze waarop we met je gesproken hebben, wat is dat toch erg? Nee, ze moeten zich bewust zijn dat zij tegen God gezondigd hebben. En dat zij een middelaar nodig hebben. Een priester. En u voelt natuurlijk wel de les daarin. De heenwijzing daarin. Want dat hebben wij ook nodig, gemeente. Ben je je dat bewust? Want ja, dat zijn wij zo gewend, hè. Dat als we gezondigd hebben, tenminste, dat hoop ik, daar zijn we bij opgevoed, nietwaar. Dat je je knieën buigt, dat je zegt, o Heere, wilt u mij toch vergeven? En misschien zeg je daar ook nog wel bij om Jezus wil. Maar dat verstaan we niet door gemeente. Daar moet God ons bij bepalen. Zoals hij dat hier doet bij die vrienden. Jullie moeten naar Job toe. Jullie hebben een middelaar nodig. Jullie hebben een priester nodig. En waarom dan? Omdat je een zondaar bent. Het is gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Om zonder een priester voor God te verschijnen. En dan een beetje prevelen over je zonden. Je kunt voor God niet bestaan. Nou ja, zouden die vrienden dan kunnen volstaan met een menselijke priester zoals Job. En met een menselijk offer zoals die 7 runderen en die 7 rammen. Uiteraard niet, gemeente, want brandoffer en nog offer voldeden aan de schuld nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. Dat is de middelaar. Dat is Christus. Dat is die grote priester. Dat is die enige voorbidder. Die bij God toegelaten is. Nadat hij dat grote offer heeft gebracht. En toen scheurde de hemel open. En toen was er een vrije toegang tot de troon der genade. Om verzoend te worden. Met God. Door deze enige priester. En die hebben deze vrienden. En die hebben u en ik nodig. Om zo tot God te naderen. En hersteld te worden. Ja, moet ik ook hersteld worden dan? Ja, wat wil je dan? Er ligt toch een breuk tussen God en onze ziel? We zijn het beeld van God toch kwijtgeraakt, gemeente. En dat beeld, dat moet toch hersteld worden? God wil zijn beeld weer terug, gemeente. En dat kan alleen in die weg. Van buigen. Voor dat recht van God. En te zien dat ik dat recht van God aan hem niet terug kan geven. Ik heb een priester nodig. Meer dan Job. Meer dan alleen maar een menselijke priester. Hij is gelukkig wel een mens. Een waarachtig en een rechtvaardig mens. Maar ook een God. God zelf. Dierbaar bloed, noodzakelijk bloed, eeuwige kracht heeft dat bloed, verzoenend bloed, geliefde. En daar vloeit alles uit voort. Ook als het gaat om de verzoening met onze naasten. Ook als het gaat om het eten van ons dagelijks brood. Want Gods algemene goedheid is ook door de kruisverdiensten van God, van Christus, verdient, gemeente. Wat zullen die vrienden doen? Vers 9. In vers 9 blijkt dat zij het echt gaan doen. Toen gingen Elifas, de Temaniet en Bildad, de Suït en Sofar en de Nahamaniet en heen en deden gelijk als de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het aangezicht van Job aan. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. Die drie vrienden die hebben dat niet alleen maar aangehoord. Maar door het werk van de Heilige Geest hebben ze dat geloofd. Daar heb je het geheim van het ware geloof. Het ware geloof houdt God voor waarachtig. Het ware geloof zegt amen op dat woord en op die belofte. En wordt werkzaam met die belofte. En gehoorzaam aan die belofte. Om zo dat uit te voeren. Dat is het werk van de Heilige Geest. En als ze daar dan aankomen, zie je ze aankomen. En dan moet je je wel bedenken, jongens en meisjes, dat Job nog steeds ontzaglijk ziek is, hè? Er is nog niks gebeurd met Job, hoor. Job ziet ze aankomen. En een goed verstaander heeft genoeg aan een half woord. En Job die zal wel gedacht hebben, kijk, nou komen ze het zeker eventjes goed maken met me. Nee. Job die heeft niet gedacht van, nou ik zal eerst maar eens wachten wat ze allemaal te zeggen hebben. En wat ze van plan zijn en waarom ze nou komen. Nee, gemeente. Kijk, en dan zie je het werk van de Heilige Geest. Want zij deden gelijk als de Heere tot hen gesproken had. Ze hebben gezegd tegen Job, Job, God heeft ons gestuurd. En die heeft ons de opdracht gegeven om u te vragen voor ons te offeren en voor ons te bidden. En dat doet Job. Gewillig, gemeente, gewillig. Hij wacht geen seconde. En als hij dat dan doet, dan neemt de Heer het aangezicht van Job aan. Het is God die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. En je voelt wel hoe makkelijk je de toepassing kunt maken, hè? Toch? Als een arm en een verloren zondaar. Calvijn zegt, met het koord van de veroordeling om zijn hals tot Christus gaat. Dan is Christus niet zo'n iemand die de zaak een beetje ophoudt. En allerlei voorwaarden stelt. En even kijken hoe dan iemand gesteld is en of hij wel echt berouw heeft. Ach, hij weet het al lang. Hij kent ze door en door. En hij is bereid om een arm en een verloren doenwaardig zondaar aan te nemen. Dat heeft hij getoond door zelf het offer te zijn. En de hitte van Gods gramschap te blussen. En voor hem te bidden, te pleiten. Vader. Er is verzoening gevonden voor hem. Verlos hem. Dat hij in het verderf niet nederdalen. Wat een kostelijk woord, de gemeente. Niet waar. Zo is nou de Heer. Nee, de Heer die stapt niet over de zonde en de schuld heen. Maar er is maar één weg voor een arm en een verloren zondaar. En dat is dat grote offer en die grote hoge priester. Kijk, en als dat gebeurt, dan geeft dat ook de doodsteek in het hart van alle liefdeloosheid naar de naaste toe. Want dan zie je dat Job een ruim hart krijgt naar zijn vrienden. En zijn vrienden naar Job. Dat is de vrucht daarvan. Dat kun je merken. Dan ga je naar die man dan ga je naar die vrouw toe waar je misschien al zo'n tijd lang mee in oneenigheid ligt. En al wil die man, al wil die vrouw dan niet, al wil hij er niet van weten, maar dan is die gezindheid wel in je hart afgedrukt. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Kijk, en dan gaat God Job herstellen. Onze derde gedachte, maar we gaan er eerst van zingen met Psalm 30. En daarvan het 8e vers: Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, mijn zak ontbonden en mij weer. Met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijgt, zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Het 8e van Psalm 30. Dus God herstelt Job weer in zijn positie en de grond voor dat herstel, dat is het verzoenend werk van Christus. En de aanloop, dat is eigenlijk die handeling die het plaatsvindt met de vrienden van Job en Job zelf. En dan gaan we naar onze derde gedachte, de inhoud van zijn herstel, want er komt een radicale wending in de situatie van Job. En de Heere bende de gevangenis van Job. En dan zeggen onze kanttekeningen, waarin de Satan met toestemming van God, daar heb je die teugels weer, Job gevangen had gehouden, al die tijd. Ja, dat dacht de Satan, dat Job een speelbal was van de Satan. Maar de duivel die zal God nooit inhalen, o gemeente. Dat moet je altijd maar goed onthouden. God is de duivel altijd een stap voor. En hij heeft altijd het nakijken ernaar. Hij wendde dus de gevangenis van Job. En staat er, de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Dat is natuurlijk geleidelijk aangegaan, jongens en meisjes. Dat kun je wel nagaan als hier staat dat hij 14.000 schapen had en 6.000 kamelen en 1.000 juk runderen en 1.000 ezelinnen. Dat is niet, natuurlijk niet in ene keer zo op hem afgekomen, maar dat is langzamerhand weer gaan groeien. Zijn bedrijf floreerde weer. En dan lees je in vers 11 dat zijn familie komt. Ja, dan moet je dat wel even goed lezen, hoor. Maar soms dan, ja, dan kun je zeggen, ja, van je familie moet je het hebben. Maar dat gaat ook niet altijd op natuurlijk, hè. Want ja, je leest verder in het hele boek Job helemaal niks van zijn familie. En dan zou je toch zeggen, man, als je toch zo moet lijden, dan is het toch logisch dat je familie om je heen staat. Maar nou ja, nou komen ze dan weer. Want ja, ze hoorden van, ja Job, is hij nog niet dood dan Job? Is hij echt nog niet overleden? Nee, hij is weer hersteld. Hij heeft weer een huid als een jonge vent. Ja, dat moeten we zien. Ja, en zijn bedrijf floreert ook weer. Dan gaan we hem kijken. We nemen een cadeautje mee voor hem. En dan gaan ze hem beklagen. Ja, wat heb je toch een moeilijke tijd achter de rug. En dan gaan ze hem vertroosten, staat er. En ze geven hem een cadeau. En dan lijkt dat wel heel wat er staat. Een stuk geld en een gouden voorhoofdsiersel. Maar tegen hetgeen wat allemaal op de achtergrond heeft gespeeld, zijn dat maar kleine cadeautjes, hoor. Nee, vers 11 is direct niet zo erg positief bedoeld. Maar je hoort bij Job niks, hè. Kijk, dat is nou een vrucht van de verzoening met God. Job gaat niet schelden en Job gaat niet zeggen van, waar waren jullie toch in die moeilijke dagen? En nu alles weer een beetje goed lijkt te gaan, nu komen jullie weer, hè? En kunnen jullie weer genieten van alles wat ik heb, hè? En kunnen jullie weer naar een feestje komen, zeker, hè? Nee. Geen woord, hè? Lees je. Hij gaat niet schelden, nee. Dat betaamt een christen niet. En ja, dan staat er in vers 13 en 15 dat hij weer 10 kinderen krijgt. Nou ja, zegt iemand, dominee, hij zou er toch eigenlijk 20 moeten hebben. Want er staat toch dat hij alles dubbel zoveel krijgt. Maar hij heeft er 20. Hij heeft er 10 in de hemel, zo las ik bij een verklader. Denkt u daar wel eens over na, gemeente? Dan zijn er hier die een kind verloren hebben. Denk je daar wel eens aan? Hij krijgt er dus dubbel zoveel. En die verklaarde die verklaart dat vanuit dat woordje dubbel. Dat hij die kinderen kwijt had geraakt aan God. Hij had ervoor geofferd. Voor die kinderen. Hij had er inderdaad dubbel zoveel. Weer 10 kinderen. Die bekend stonden om hun schoonheid. Met name de 3 meisjes. De 3 dochters. En dan lezen wij aan het eind. En Job leed na deze 140 jaren. Dus hij is heel oud geworden. Hij zag kinderen. En de kinderen zijn er kinderen. Tot in 4 geslachten. En Job stierf oud en der dagen zat. Je zou misschien kunnen denken, het lijkt wel een prachtige roman. Dat je zegt van eind goed, al goed. En dat je misschien ook wel de gedachte hebt van, nou ja, de vroomheid levert dan toch wel wat op. Als je dat zo leest. Ja, je moet soms door een diep dal. En dan gaat God je beproeven of het wel echt is. Maar als je dan uit dat dal kruipt, dan komt de voorspoed je weer tegemoet. Nee, gemeente, zo moeten we niet denken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om Job. Het gaat om God. Dat weet u toch nog wel. Het gaat om dat geding tussen Satan en God. En daar wist Job niks van. Van die diepe achtergrond. God heeft het gewonnen. Van de duivel. Dat is eigenlijk het eind van het boek Job. God heeft laten zien. Wat wij wel eens zeggen. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Wat er ook overheen gespoeld wordt om het uit te blussen. Maar dat lukt niet. Wat de duivel ook doet onder de toelating van God. Maar hij zal het werk Gods ten menemale niet kunnen verwoesten. De Heere zal het voor mij voleinden. In de aanvechting verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Jazeker. En daar gaat het om. Het gaat om de eer van God. En ook juist in dat herstel. En daar kan Satan al niet velen. Dan moet hij op zijn tong bijten. Dat hij denkt. Kijk nou toch eens. Wat God dit doet bij Job. Tjonge jongen. Kijk toch eens wat die doet bij Job. Ja, de Heere gaat met Job. Pronken, gemeente. Als een van God geslepen diamant. Als van God gelouterd goud. En is dat nou ook uw verlangen? Zo is nou de Heere. Als de Heere wat van je afneemt. Dan doet de Heere dat niet uit lust tot plagen. Nee. Zegt de Heere Jezus het niet. In Marcus 10 vers 29 en 30. Voorwaar zeg ik u lieden. Er is niemand. Die verlaten heeft. Huis. Of broeders. Of vader. Of moeder. Of kinderen. Of akkers om mijnent wil en des evangelies wil. Ja, want als de Heere de keuze in je hart werkt. Zo begint hij toch dikwijls in het geestelijke leven. Dan gaat dat dikwijls gepaard met offervaardigheid. Soms grote offers. Dat iemand zelfs een verkering uit moet maken. Hij moet breken met vrienden. Of vijandschap ervaart in het eigen gezin. En noem maar op, gemeente. Maar de Heere Jezus die zegt dan. Of hij ontvangt nu in deze tijd. Hoor je het? Huizen en broeders en zusters. En moeders en kinderen en akkers. Met de vervolgingen. Jawel. De Heer is geen karig God, wel nee. Hij zal dan in deze tijd ook echt tonen dat hij van je af weet. Dat je niet alleen verder kunt, nu je al je vrienden moet verliezen. En dan plaatst hij iemand op je weg. Zoals een Jonathan. Zoals een David. Een moeder in Israël. Een geestelijke vader die je onderwijst. En wat kan de Heere toch wonderlijk zorgen als je in financiële nood bent. Er zijn prachtige bewijzen van, geliefde gemeente, in het leven van Gods kinderen. Ik denk aan Warbeton, die dominee niet waar, die na een lange vermoeiende dag thuis kwam en hij wist het, de broodtrommel is leeg. Maar ja, het was een automatische beweging en hij keek en ja, daar lag dan nog een beschimmelde kruin. En hij legde hem voor hem neer en hij bad: Heere, zegen deze spijze, amen. En het was hem als een zoete honingkoek. En de Heere verzadigde hem ermee, Zo is de Heere. Niet waar? En daarom, jongelui, let op de vrome. En zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Amen. Eindigen we met gebed. Heere, zo komen wij tot u om uw naam, ootmoeder, dank te zeggen. Voor het goede wat u ook in uw huis deze dag aan ons geschonken hebt. En wilt u de stille naprediker zijn van dit uw woord. Opdat wij ermee tot onszelf zullen inkeren voor uw aangezicht, Heere. En dat uw heilige geest het toepast aan onze harten. Doe genadig verzoening over onze zonden en sterk ons ook weer de komende week. Bij alles wat onze aandacht zal vragen. En doe genade verzoening over al het onze. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 5e vers van Psalm 28. Gelooft zij God wiens open oren mijn smeekstem, mijn gunstig wilde horen. Hij is mijn sterkte en schild in het strijden en ik vertrouw op hem. Hij hielp me uit het lijden. Die springt mijn hart van juichenstof en zingt des allerhoogsten lof. Het 5e van 28.
graag met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Op zo'n debiele reacties niet, ik bedoel.